Wil jij nog voor de zomer Indonesisch leren of je Indonesisch verbeteren? Kijk dan eens naar de taal- en cultuurcursussen van Balibound Academy. Alle cursussen staan online en er zijn cursussen Indonesisch op 3 niveaus. Spekuk, Lemper en Rendang. Je kunt op elk moment met een cursus beginnen en de cursussen kunnen geheel in eigen tijd en tempo worden afgerond. Daarnaast geef ik af en toe ook live cursussen via Zoom. En verder gaat ook mijn unieke doorlopende conversatieprogramma binnenkort weer van start. Nieuwsgierig? Houd mijn Instagram @IndischIndonesisch en mijn Facebookgroep Indisch en Indonesisch in de gaten voor updates. Of kijk in de show notes, direct onder deze podcast. Ajo! Spraken je ouders ook Maleis of Javaans?
Ja, ja, zeker. Als ze iets wilden vertellen wat wij niet mochten horen, werd er Maleis gesproken, ja?
Ja, ja.
Ja, mijn opa, die was ja, echt een liefhebber ook van Maleis. En die vond ook dat het niet zomaar Maleis mag zijn, maar ze moesten hoog Javaans leren.
Ah ja, ja, ja.
Dat was echt de eis die hij stelde.
Oh, oké. Okay.
Je gaat geen passer Maleis praten, hoog Javaans.
Hoog Javaans, oké. Okay, dus dat zijn twee hele verschillende talen dan?
Ja, helemaal, helemaal. Maar mijn moeder heeft daar dus ook veel Javaans gesproken. En zij is nog één keer terug geweest in de jaren 90, toen zij 80 was. En ze is nog één keer daar ook in Semarang geweest. Maar toen ze in Indonesië uit het vliegtuig stapte, toen kon ze weer perfect Javaans praten.
Welkom bij aflevering 5 van Indisch en Indonesisch. De podcast voor iedereen die interesse heeft in Indonesië, met een focus op taal en cultuur. En vandaag praat ik met Peter Floor, socioloog, zelfstandig onderzoeker, raadslid van de gemeente Loon op Zand en een Indische Nederlander. Aan de hand van 10 foto's uit zijn Indische fotoalbum spreken we over zijn vroege jeugd in de compound Bagus Kuning, nabij de raffinaderij van de Bataafse Petroleummaatschappij. Deze raffinaderij stond in Plaju bij Palembang op het eiland Sumatra en Peters vader was hier werkzaam totdat hij door de Japanners krijgsgevangenen werd gemaakt. Verder gaat ons gesprek over de backpay-kwestie en halen we herinneringen op aan Peters overtocht naar Nederland en zijn ervaring met diverse contractpensions. Tot slot komen we natuurlijk ook te spreken over zijn band met Indonesië nu. Luister mee en vergeet niet dat alle in de podcast gebruikte Indonesische woorden aan het eind van de aflevering nog eens door een moedertaalspreker van het Indonesisch worden uitgesproken. Alle details staan in de show notes. Ayo, kita mulai. Indisch en Indonesisch. Seizoen 1, aflevering 5. Indische kiekjes. Van Plaju, Sumatra, naar Oosterbeek, Gelderland. Met Peter Floor. Hartelijk welkom bij de podcast. Leuk dat we even over Nederlands-Indië kunnen praten. En ja, dat ik mee mag kijken met je fotoalbum. Maar voor we beginnen zou je willen zeggen wie je bent en wat je relatie is met Nederlands-Indië.
Ja, mijn naam is Peter Floor. Ik woon in Loon op Zand, Noord-Brabant, dicht bij Tilburg. Ik ben in 1949 dus geboren in Indonesië, op Zuid-Sumatra, in het plaatsje Plaju bij Palembang. Ja. Nou, Plaju stond bekend als een van de grotere vestingsplaatsen van de raffinaderij van de BPM. Bataafse Petroleummaatschappij, in feite Shell. Daar was werk voor mijn vader, dus waren we daar gevestigd. Mijn vader werkte eigenlijk al voor de oorlog. En na de oorlog en na zijn diensttijd bij de KNIL is hij er in 1947 uitgekomen. En kon hij weer in Plaju terecht.
Ja, ja. En we hebben geloof ik ook een paar foto's daarvan.
Ja. Ja, ja. Het is een hele grote raffinaderij. Het was een hele belangrijke raffinaderij, ook aan het begin van de Japanse oorlog, want dat was de enige raffinaderij die kerosine produceerde. En dat was nou juist datgene waar de Japanners een tekort aan hadden. Dus ja, dat was ook een van de eerste doelen. Maar goed, mijn vader moest toen ook mee vechten om dat te beschermen, maar ja, dat lukte natuurlijk van geen kanten.
Nee.
Dus hij zat bij de destructiegroep om dan maar alles zoveel mogelijk te vernietigen. En dat is deels gelukt en deels niet gelukt. Dus daar beginnen ook de oorlogservaringen van mijn vader.
Ja, ja.
Die later heel lang zullen doorwerken in zijn leven.
Ja.
Maar in Pratje zelf, ja, ik kan me daar natuurlijk niet zoveel van herinneren dan alleen als kind dat we daar leuk gespeeld hebben. Dat we daar wandelingen gemaakt hebben over de raffinaderij. Dat we onder de indruk waren van de grote rivier, de Moussi, die de verbinding vormde met de zee en Palembo. Ja, die ervaringen staan nog wel zeg maar, op je netvlies gegrift.
Ja, ja. Oh, je herinnert je ook de raffinaderij zelf?
Ja, ja, ja. We gingen daar op zondagmiddag ook wel eens wandelen. En we werden gewezen op opengereten slangen die overgereden waren, et cetera. Ja. Dus dat heb ik altijd bij me gehouden. Als dat zijn natuurlijk ervaringen die je niet zo snel vergeet.
Nee, zeker niet. Ja. En je hebt ook wat foto's meegenomen. Zullen we daar even naar gaan kijken?
Ja, dat is goed.
Klopt het dat dit een van de eerste foto's is?
Ja, dat is inderdaad een impressie van hoe er gekookt werd bij ons laatste huis eigenlijk. In de periode 50-54, 52-54.
Ik zal even vertellen wat op het plaatje te zien is. We zien een dame die saté aan het roosteren is. Klopt dat?
Ja, dat is mijn moeder.
Ja.
En ze wordt geholpen door wat toen de tijd nog Mawu heette.
Ja, ja.
En mijn broertje staat op de achtergrond toe te kijken.
Deden jullie dat vaak buiten saté roosteren? Of,
Ja, vlees roosteren. Er werd veel buiten eten gemaakt. Maar, ja. En dat is nog steeds zo, denk ik, in Indonesië. Daar, doen ze dat gewoon.
En kookte je moeder veel zelf, weet je dat nog?
Ja, ze kookte heel veel zelf, ja. Okay. Ja. Maar ook samen met de kokkie, zeg maar.
Ja.
Dat was nooit het probleem dat er iets niet op tafel stond.
Nee, het ziet er heerlijk uit. Wanneer was dit?
Dit was ongeveer, ik denk, in 53 of 54. Zeg maar 1 jaar of 2 jaar voordat we naar Nederland gingen. Dit is ook wel een foto die gemaakt is, zeg maar, als afscheid. Voordat wij naar Nederland gingen in 54, eind 54. Ja. En die foto is gemaakt bij de SOOS. De SOOS is een heel bekend, zeg maar, instituut van BPM. En ik zal er later nog op terugkomen. Maar dit was de laatste blik op de Moussi.
Ja, goh.
Toch een historische foto.
Ja. Is dat vader, moeder en de kinderen?
Ja. Dus mijn vader, mijn moeder. Mijn vader zou later naar Nederland gaan. En mijn zusjes en broer.
Ja. En wie ben jij op de foto?
Ik zit uitgebreid op de grote bamboestoel rechts.
Oh ja. Ja.
Ja.
Mooie foto. Dus dit was een van de laatste foto's voor jullie weggingen.
Ja, ja. Als een soort laatste bezoek. Aan de plek waar we toch graag kwamen.
Ja.
Bij de Moussi.
Ja, als je het niet zou weten, zou je denken, is gewoon een kiekje. Maar heeft eigenlijk
best een grote lading. Ja, nee, je zit wel een kiekje achter, ja. Je zit heel verhaal achter eigenlijk.
Ja.
Mijn oudste zus was toen al weg. We gingen dus met Oranje. Dit is een hele bekende foto van de Oranje. Daar werden dus duizenden mensen vanuit Indonesië naar Nederland verhuisd. Dus aanhalingstekens. En ook, ook daar zijn wel de zaken die ik me nog wel herinner, ook zeker bij het vertrek. Wat een hele spannende ervaring was, omdat we eerst vanuit Palembang, Sumatra, naar Jakarta moesten vliegen. Nou ja, dat is voor de eerste keer in je leven dat je überhaupt in een vliegtuig gaat.
Ja, hoe oud was je toen?
Ik was toen bijna 6. En wat je herinnert is ook de drukte, de hangars en de ontvangstruimtes of de vertrekhallen.
Ja, was het heel druk?
Het was heel druk, ja, echt. Het was echt heel druk. Ik weet niet hoeveel passagiers op die boot gingen, maar ik denk zo'n kleine 2000.
Ja, en ik geloof dat je zus al eerder was vertrokken, klopt?
Mijn oudste zus is een jaar eerder gegaan. Meer uit het oogpunt van, als zij blijft, dan moet ze naar een Indonesische school. Want dat werd in die tijd natuurlijk allemaal verordeneerd door Sukarno.
Ja.
Dus er was geen Nederlands sprekende school meer. Wij mochten thuis ook absoluut geen Bahasa spreken.
Ach.
En daar heb ik nu nog steeds spijt van.
Ja.
Dat ik dat niet geleerd heb. Maar dat is ook een van de redenen geweest dat zij een jaar eerder naar Nederland is gestuurd. Onder begeleiding van de familie.
Ja. Helemaal in de eentje.
In de eentje, ja. En dat was toch wel een hele grote ervaring waar ze ook heel lang zich niet echt zo lang bij heeft gevoeld. Laat ik het zo zeggen.
En werd ze dan opgevangen door familie in Nederland?
Ik kwam in Veldhoven, bij Eindhoven terecht, in een soort van zusterinstituut. Zusteropleiding, verpleegopleiding. Oh, ja. Zusterschool toen. als ze daar niet kon, maar zeg maar vrij had, dan ging ze naar mijn opa en oma in Den Haag.
Ja.
Waar ze ook heel liefdrijk werd opgevangen.
Ja, oh, die waren in Den Haag?
Die waren al in Den Haag, ja. Die waren een paar jaar eerder vertrokken.
Oké, dus ze had wel wat familie, gelukkig.
Gelukkig wel, ja.
Ja, ja. Ja. En toen zijn jullie met het hele gezin vertrokken naar Nederland, behalve dan de zus? Of?
Mijn vader is later vertrokken. Wij zijn 3 december vertrokken vanuit Tanjung Priok.
Ja.
En we kwamen midden in de kerstnacht, notabene, aan in Amsterdam.
Heel koud?
Het was ontzettend koud, dat herinner ik me ook zeker wel. We hadden nog kleding gekregen. Maar ja, dan nog, ten eerste maak je ook voor het eerst kennis met de kou, met de sneeuw. En we hadden net een zware storm achter de rug, omdat de bemanning van de Oranje heel graag met kerstdag thuis wilde zijn.
Oh.
Dus vanuit Engeland, het was Southampton of Plymouth, werd de storm getrotseerd om ons zeg maar op tijd af te leveren in Amsterdam.
Oh, ze hadden eigenlijk beter een dagje kunnen wachten.
Ja, zeker. Ja. Mm. Ja.
Ja.
Zelfs nog, ik weet nog wel, als je het onderzoeksprogramma Delver gebruikt, dan vind je dat soort details ook wel weer terug in de kranten van die tijd.
Ja, ja. Van die storm en zo.
Ja, ja. Mm. Dus zij werden ontvangen in Amsterdam, ook in een grote ontvangsthal. Koud en rillerig en wat doen we eigenlijk hier?
Ja.
Waar gaan we eigenlijk heen?
Dat
zijn allemaal vragen die mijn moeder natuurlijk heel erg bedoelde.
Ja, want was zij wel eens in Nederland geweest al?
Nee, alleen mijn vader is ooit eerder in Nederland geweest, maar mijn moeder en niemand van ons is eerder in Nederland geweest. Dus het was een behoorlijke overgang. Zo
ja. En waar waren je ouders geboren?
Ze zijn allebei in Midden-Java geboren. Mijn moeder is in Mojokerto geboren. En mijn vader is in Semarang geboren. En onze hele familie eigenlijk komt uit Midden-Java, uit Semarang. En die contraien. Dus juist vanwege die baan bij de BPM kwam hij op plaatje terecht.
Oh, okay, yeah.
Maar die familie speelde wel een belangrijke rol als soort centraal punt waar iedereen naartoe ging. Met vakanties, met et cetera. Zodat ze daar eigenlijk ook elkaar konden ontmoeten.
Ja.
En daar vakantie konden vieren.
Dus spraken je ouders ook Maleis of Javaans?
Ja, zeker. Als ze iets wilden vertellen wat wij niet mochten horen, werd er Maleis gesproken. Ja,
ja,
ja. Ja, mijn opa, die later dus eerder naar Nederland was gegaan, die was echt een liefhebber ook van Maleis. En die vond ook dat het niet zomaar Maleis mag zijn, maar ze moesten hoog Javaans leren.
Ah ja.
Dat was echt de eis die hij stelde.
Oh, oké.
Okay. Je gaat geen passer Maleis praten, hoog Javaans.
Hoog Javaans, oké. Okay, dus dat zijn twee hele verschillende talen dan?
Ja, helemaal. Maar mijn moeder heeft daar dus ook veel Javaans gesproken. En zij is nog één keer terug geweest in de jaren 90, toen zij 80 was. En ze is nog één keer daar ook in Semarang geweest. Maar toen ze in Indonesië uit het vliegtuig stapte, toen kon ze weer perfect Javaans praten.
Oh, mooi is dat, hè?
Dat werd dan door mijn zuster verteld, die haar vergezeld.
En was zij Indonesische of Indische?
Nee, mijn ouders waren allebei van Indische afkomst.
Indische afkomst.
Maar ja. Als ik naar de genealogie kijk, want dat is ook een heel interessant fenomeen, om te kijken waar komen we eigenlijk vandaan.
Ja.
We hebben het kunnen terugtraceren tot 1785 ongeveer. En daar blijkt dus dat een Duitse persoon uit Lunenburg, via Harderwijk, via de VOC, zeg maar, Indonesië heeft bereikt.
Ja.
En daar zijn twee takken Vloers ontstaan, die ook heel veel jongens en meisjes hebben voortgebracht. En vooral ook veel jongens. Dus die genealogie is zeer ingewikkeld.
Ja, dat zal wel. Heb je erin verdiept een beetje? Of?
Ja, nou, mijn partner heeft zich daar heel erg in verdiept. Dus die heeft het allemaal uitgeplozen. En je ziet ook dat die twee takken met elkaar verstrengelen af en toe.
Oh ja.
De tak van mijn moeder verstrengelt weer met de tak van mijn vaders herkomst. En dan zie je ook op plekken waar bijvoorbeeld Nai tussenkomt. Dus iemand die echte Indonesische mevrouw die trouwt met iemand uit onze tak. Waardoor wij in feite dus onze kleur krijgen die wij nu hebben.
Ja.
De Nai.
Ja, de Nyai.
Dat dat zie je dus weer terug. En daarom is die genealogie zo interessant om te zien hoe dat in elkaar steekt. Ja,
ja. Ja. En terug naar het schip. Kun je nog herinneren hoe je je voelde daar op dat schip?
Nou, we werden wel vermaakt. Kijk, het was ook een klasseindeling, hè, zoals toen gewoonlijk was. Dus wij zaten in de derde klas, helemaal onderin. Maar er werd wel veel voor de kinderen gedaan. Dat moet ik zeggen. Er werden spelletjes gespeeld. De Sinterklaas werd ontvangen. Neptunus gespeeld. Dat soort dingen. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren.
Ja, ja.
Ik kan me ook de tocht door het Suezkanaal heel goed herinneren. Omdat ik daar ook nog bij Portside mijn hand verwondde aan een van die masten van al die bootjes die langs het schip kwamen. Als het schip stil lag om alles te verkopen. Dat blijven ook indrukken die je hele leven...
Ja, ja, maar niet het besef van, goh, zal ik nog wel eens terugkeren?
Nee, dat besef hadden wij helemaal niet. Tenminste, daar was ik nog te jong voor, denk ik.
Ja,
ik had dat besef niet, mijn andere zus, mijn ene oudste zus wel. En misschien nog wel mijn broer, maar ook dat betwijfel ik. Die is maar 3 jaar ouder dan ik.
Ja, ja, dat is natuurlijk nog redelijk jong.
Ja.
Was dit de aankomst?
Ja, dit is echt een iconische foto. Dus de eerste foto in Nederland met onze familie. Je ziet achter de staande mevrouw, dat is een zus van mijn moeder. En ik zit op deze foto, je kan het nou niet zien, maar ik heb een gitaartje in de hand. Bij mijn alleroudste zus. En mijn ene oudste zus staat erachter.
Oh, die oudste zus hadden jullie natuurlijk dan een jaar niet gezien.
Dus ja,
die
precies,
kon jullie ophalen. Ja. Want ik zie hier denk ik 5 kleine kinderen en dan ja, misschien 2 zussen. En...
Ja, 3 kleine kinderen en 2 zussen, ja.
Ja, ja.
2 oudere zussen.
Ja, dus dit was vooral de indruk heel koud, of niet?
Het was ontzettend koud, ja.
En hoe was het om de zus weer te zien?
Nou ja, ik werd meteen op haar schoot getrokken.
Ja, ja. Mooi natuurlijk. Ja.
Ja, het was, ik bedoel, die foto is zeg maar iconisch in onze familie, want die hangt een beetje op iedereen thuis.
Ja.
Dit is het begin.
Het begin van het leven in Nederland, ja, ja. Precies. Ja.
Wil jij gratis een klein beetje Indonesisch leren? Meld je dan aan voor mijn online minicursus. Compleet met tekst, uitleg en korte video's. De link staat in de show notes onder deze podcast. De minicursus is gratis, geheel vrijblijvend en online, dus je kunt er meteen mee beginnen en hem in je eigen tijd volgen. De cursus is geschikt voor complete beginners en een leuke manier om een klein beetje Bahasa Indonesia te leren. Ayo!
Dit is het laatste huis in Indonesië.
In Indonesië?
Geweest in 2008. Eigenlijk staat het er net zo bij als toen, alleen veel meer groen. Het was een heel groot huis, het is heel veel speelgelegenheid.
Dus sorry, in deze foto zijn we eigenlijk weer terug in Bladju.
Ja, noemen ze dan ook een soort van compound van de BPM. En dat was Bagus Kuning. Daar woonden alleen Nederlanders en Indonesiërs en Indische Nederlanders door elkaar. Beschermd in feite.
Ja, het ziet eruit als een ruim huis met een grote tuin. En ik zie een jongetje aan het spelen op een fiets.
Ja, ja, dat ben ik dus.
Ja. Goede herinneringen aan dit huis?
Zeker, zeker. We hebben er hele goede herinneringen aan.
Ja.
Omdat het alle ruimte bood die je nodig had als kind. En veel speelruimte met andere kinderen uit de buurt. Dus er werd veel gedaan, goed gedaan.
Ja.
Ja. Dus dat was ook pijnlijk om afscheid van te nemen. Ook een hond die we hadden.
Ja.
Daar moest ook afscheid van nemen.
Ja, die bleef achter natuurlijk. Ja. Ja. Hebben jullie hier een paar jaar gewoond?
Vanaf 50 tot 54 hebben we in de huis gewoond. Maar het is wel zo. Die huizen zijn eigenlijk door de BPM worden steeds toegewezen. Op het moment dat je op vakantie gaat, krijgt dan iemand anders het huis. En als je van vakantie terugkomt, krijg je weer een ander huis.
Aha.
Dus dat was echt een systeem.
Je wist steeds van huis.
Als ze maanden of 3 naar Java gaan, dan moeten ze alles weer inleveren. En dan komt er iemand anders. Zo werkt dat toen.
Dat is een beetje verwarrend misschien als kind, of niet?
Ja, tuurlijk. Ja. Maar gelukkig merkte was ik daar nog iets te jong voor om dat te merken.
Ja, ja. goed, dit is wel in Nederland.
Ja, dit is het tweede contactpension in Nederland waar we ondergebracht werden, want we waren natuurlijk geen huizen. Dit is het contactpension Villa Dennenoord. Of Dennenoord, het was een oude villa. Notabene van een oud-Indonesische gouverneur van Nederland. Je woonde heel veel families bij elkaar. We konden ook heel veel spelen met elkaar, met de kinderen. Maar eigenlijk was het helemaal geen goed pension. Dus we waren gewoon, ik denk binnen 2 maanden waren we de weg naar een
nieuw. Oh, het was niet goed.
Nee, het was absoluut niet goed. Het was slechte voeding, een slechte toesticht, slechte omstandigheden. Althans, zo werd dat opgevat. Dat kon ik allemaal niet beoordelen, maar dat hoorde ik later allemaal.
Ja, ja. Maar dit was het tweede huis waar jullie eigenlijk terecht kwamen in Nederland.
Ja, het eerste huis was meteen van het schip naar Driebergen met de bus. Diezelfde nacht daar in een groot herenhuis geplaatst worden. 3 verdiepingen hoog en ergens een zolderkamer krijgen. Ja, koud, geen eten en niet zo bijster.
Nee, en geen aparte slaapkamers of iets dergelijks, denk ik. Nee.
Dus we gingen 2 dagen daarna gingen wij kijken bij dit pension Dennenoord, omdat de ouders van mijn moeder of de vader van mijn moeder hier woonden als eerste onderkomen. Dus die wilden ze dus heel graag zien.
Ja, natuurlijk.
Dat heb ik ook wel natuurlijk. Maar toen ze teruggegaan naar Driebergen met ons allemaal. Dat was echt in de sneeuw. Dat wij ontvangen werden van, ja, jullie zijn laat, jullie krijgen geen eten meer, klaar. Nou, was ze zo boos.
Oh, wat erg.
Toen was ze zo boos dat ze de volgende dag zei van, nou, ik pak een taxi en ik rijd naar Den Haag. Dat heeft ze gedaan. Dat heeft effect gehad. Van daaruit kon zij hier geplaatst worden.
Ja. Ja, maar dat, want het ziet er prachtig uit, maar dat viel dus in praktijk ook niet mee.
Nee, we zaten met z'n zessen dus in een kleine kamer, 1 kamer.
Ja, nee.
Er werd druk verdiend hoor, door die contractpensionhouders aan dit soort logementen, zeg maar.
Ja, ja.
Dit was dan de derde waar we heen gingen, na een paar maanden. En dat was zo'n uniek contractpension.
Dit heet de Branding, zie je.
Heel veel plezier gehad.
Ja?
De Branding. En de Branding bestaat nog steeds. Het is een doorweg, de Oosterbeek ook. Het is nou een onderdeel van de hotelketen. Het is ook helemaal opgeknapt, maar het had ook een zwembad achter zich. En echt een heus golfslagbad. En het was, na vijf uur konden we daar gratis gebruik van maken.
Oh.
En we hadden daar 2 grote kamers. Dus dat is weer een hele andere manier van hoe je mensen oppakt.
Dus hier aan dit contactpension heb je goede herinneringen.
Zeker, ja, absoluut. Ja. Ja.
Want ik zie een soort wegwijzer op de voorkant en kan nog net ontcijferen ingang bad en rijwielen en restaurant.
Ja, precies. Ja.
Ja. Stond dit vlakbij... Nee, het stond niet vlakbij zee, want ik zie de Branding. Maar
nee, het is steeds bij Oosterbeek, bij de Doorweg eigenlijk.
Ja. Nee, dus
en het was het openluchtzwembad van die buurt, ook van Oosterbeek, waar iedereen heen ging.
Ja.
Het was een heel groot zwembad. Heeft het heel lang volgehouden, tot midden jaren 80.
Ja.
En het is later omgebouwd in dat flexhotel.
Ja, veel gezwommen daar.
Ja.
En was er beter eten?
Ja. We mochten ook veel meer zelf eten maken.
Okay.
Dat mocht in het andere pension helemaal niet.
Hier kon zelf gekookt worden.
Ja, ja. Dit is, ik vertelde, in 2008 ben ik onder andere met mijn dochter terug geweest. Zij wilde graag weten waar ik geboren ben.
Ja.
Dus we hebben daar die hele ronde gedaan in Plateau. Maar mijn
vader... Zijn jullie naar Plateau gegaan, niet naar Midden-Java, echt even naar het geboortehuis?
Ja, naar het geboortehuis Plateau, ja. Mijn vader had vroeger heel veel plezier in het maken van muziek. In de shows.
Wat speelde hij? Speelde hij een instrument? Piano.
En dat was voor hem ook het toegangsbewijs om de shows in te mogen. Want het was eigenlijk niet toegestaan dat niet-Nederlanders, ook dus Indische-Nederlanders, geen toegang hadden. Hij wel, want hij kon piano spelen en plezier maken.
Ach.
Dus
Andere tijden.
Andere tijden. Maar toen wij in Platje waren, ik wist van mijn broer van die piano staan ergens in de zomer. Dus ze hebben dat gevraagd aan die mensen daar. Nou, die hebben zo hun best gedaan.
Dus we kijken hier tegen de zijkant van een piano aan.
Ja, precies.
Oh, die piano. Ik zat inderdaad af te vragen, wat is dit? Wat zien we hier?
Ze was helemaal verbaasd. Die piano was er nog, op zijn kant gezet. En veilig opgeborgen. Ja. Dus dat soort zaken worden kennelijk niet weggegooid. Dus daar hadden wij dan weer geluk bij.
Oh, dat is wel mooi. En ja. Heb je zelf de muzikale talenten van je vader geërfd?
Nee, dat is net zoals mij. Ik was de enige van de familie die piano wilde spelen, geen pianoles. Maar dat ben ik dus nu ook aan het inhalen, net zoals
Oh, ja. Oh, leuk. Ja. Een mooie foto, want... Dit was dus toen de piano onthuld werd waarschijnlijk.
Ja, precies. Ze hadden het na veel moeite gevonden ergens in de diepe krochten van de soos.
Ja.
Deur kunnen vinden en kunnen openbreken. En,
leuk.
Ja, we hebben een rondleiding gehad op de raffinaderij. Dat was heel aardig. We zijn gewoon naar de directeur vannacht.
Mijn vader heeft hier vroeger gewerkt.
Nou, gaan we mee. En toen heeft hij ons ook de hele uitgestrekte raffinaderij gereden. En dan zie je dat oude gebouwen van vroeger in feite. Dus dat heb ik hier op de foto gezet. Want ze doen er ook verder niks aan.
Nee, dus er zijn ramen kapot, zie ik.
Dus dat vond ik ook wel leuk om te zien. Ja.
Ja. Bracht dat nog herinneringen boven? Of?
Nee, alleen wat ik je in het begin vertelde van die wandelingen en ze een Beatles tegen zouden komen. Nou, ik zei tegen degene die ons rondleidde van, hier dacht ik vroeger Beatles tegen zijn gekomen. Zitten die hier nog? Man, het barst hier van ons langs.
Oh, heel prettig.
Ja.
Maar jullie zijn er geen tegen gekomen?
Nee, we zijn er geen tegen, gelukkig niet. Nee, we hebben het ook niet uitgedaagd.
Nee, dat kan me voorstellen. Is dit hetzelfde huis wat ik eerder zag op een soort windfoto?
Nee, dit is het allereerste huis, voor mij dan. En dat vond ik ook bijzonder om dat weer terug te zien, want omdat het toen nog stond. Ik denk dat het nou inmiddels afgebroken is, maar in 2008 stond het er nog. En bepaalde onderdelen ook achter de tuin, et cetera, die herkende ik nog wel. In de zin van foto's die wij thuis hadden.
Ja.
Dus ik vond het ook leuk om dat aan mijn dochter te laten zien.
Ja.
Nou, dit was nou het huis waar ik heb leren lopen.
Ja. Dus allemaal in Platje dan, hè?
Ja, dus ook allemaal in Bakkers Koening, ook in die compound in Platje. Ja.
Ja, goh. En was dat een soort rootsreis? Was het voor het eerst dat je toen terugging naar Indonesië in 2008?
Ja. Ja, dat was voor het eerst. En na 54 jaar waren we weer terug te zijn. Ik vond het ook wel heel leuk om te zien. En stiekem door die kranten afgeplakte ruiten te kijken. En,
ja, inderdaad. De ramen zijn afgeplakt met kranten, inderdaad. Ja. En waarom pas in 2008?
Nou, waarschijnlijk niet echt gemotiveerd of niet echt die drang gehad om terug te gaan. Maar dat is gecombineerd toen met een reis. Zeg maar, als we toch naar Indonesië gaan we behalve naar Bali en naar Jakarta ook terug naar Semarang. En dat heb ik toen met mijn dochter en haar vriend gedaan.
Ja. Hoe vond zij dat?
Dat ze vond het fantastisch.
Ja.
Echt. Heel leuk om te zien. En we hebben toen een hotel geslapen vlak tegenover het ziekenhuis waar ik geboren ben.
Ja.
Een hotel van de BPM toen. En dus dan komt de geschiedenis tot leven.
Ja, bijzonder inderdaad. Ja, absoluut. Mooie foto's. Bladen je vaak door dit soort familiealbums?
Ja. We hebben met de familie geprobeerd alles te digitaliseren. Dus ik kan ook voor een groot deel ook alles digitaal kijken.
Ja.
En ja, het geeft toch een soort van... was leuk dat we daar ooit geweest zijn.
Ja.
Dat we daar vandaan komen.
Ja. En werd er thuis veel over Indië gepraat?
In het begin niet. Met de kinderen. En mijn vader was er ook, juist door die ervaringen in Indonesië meegemaakt, hebben we een beetje teruggetrokken over. Mijn moeder was wat opener in die zaken. Mijn oudste zus die kon er wel veel over praten en mee in de oudste zus. Maar nee, niet echt dat het onderwerp van gesprek was.
Nee. En wat was het? Wat vonden je ouders dan vooral het moeilijkst dat je weet aan de overgang, zeg maar, van Indonesië?
Nou ja, het moeilijkste aan de overgang was eigenlijk ook de reden van de overgang, zeg maar uit dat land moeten verdwijnen,
ja.
De baan moeten verliezen,
ja.
Zeg maar die hele omgeving daar vaarwel te zeggen,
ja.
Al je vrienden en kennissen et cetera achter te moeten laten die je had, of ergens misschien later weer in Indonesië te kunnen, of in Nederland te kunnen terugvinden.
Ja. Ja.
Ik denk dat dat voor hun heel erg moeilijk geweest is.
Ja.
Ik kan dat zelf niet achteraf zo ervaren, want daar was ik nog te jong voor.
Ja.
Maar ik denk dat dat wel voor hun een leven lang bij is gebleven.
Ja, ja, want toen kwamen ze in Nederland en toen, hè, dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen.
Ja, ja, dan moest echt zeker op een nieuwe ladder gaan beklimmen. Je werd niet erkend, je werd eigenlijk ook een beetje als een vreemdeling gezien. En dat waren wij natuurlijk ook. En dat was ja. Wederzijds eigenlijk. Maar voor een baan moest hij toch alweer al zijn diploma's opnieuw halen. Hij was boekhouder. Dus al zijn boekhouddiploma's moest hij opnieuw halen. Hij had een hele goede opleiding in feite achter de rug.
Maar die golden hier niet, die diploma's?
Nee, absoluut niet. Nee. Men dupte en weet van, ja, wat moet ik die man nou geven?
Ja.
Wat moet ik, ja, en dat was voor mijn vader heel pijnlijk.
Ja.
Hij heeft het wel meteen gedaan, achter elkaar. Van, hij wilde toch, zeg maar, zichzelf kunnen redden met zijn gezin.
Dus hij heeft gewoon toch opnieuw die diploma's gehaald?
Ja.
Ja, jeetje. Ja. En was er ook een aspect van Nederland dat wel beviel? Nou ja, niet zozeer het eten, het klimaat en dergelijke. De opvang misschien ook niet, maar was er iets waar ze wel...
Je ziet toch weer heel veel Indische families dat ze heel snel konden wennen aan een omgeving waar ze nu niet terecht kwamen.
Ja.
En gebruiken over konden nemen. Ze konden ook een eten blijven maken natuurlijk, die ze graag wilden, hun eigen eten. Ja, dat, ik vond ze dat aanpassingsgedrag, als ik dat achteraf hoor en een beetje probeer in te schatten, denk ik dat het heel, heel groot was.
Ja, ja.
Maar ze moesten ook wel, hè? Moesten ook wel.
Ja, ja. En welk aspect van ja, het hele verhaal over Nederlands-Indië mag wat jou betreft meer aandacht krijgen? Ik weet dat je actief bent in de backpay-kwestie. Misschien
is ja, dat is echt... vertelde je dat mijn vader in de oorlog, zeg maar na de eerste schermutselingen met Japan, krijgsgevangen is gemaakt in Japan. Hij was dus gewoon een soldaat op dat moment. En nou, heeft 3,5 jaar of 2,5 jaar en een jaar eerder op Java... Nou, heb 3 jaar in een kamp gezeten in Fukuoka. Gelukkig de bom gemist van Nagasaki. Maar ik heb zijn dagboek gekregen. Dus hij heeft alles zo nauwkeurig mogelijk opgeschreven.
Oh.
En ook het dagboek van de kampcommandant. Dus die kon ik ernaast leggen.
Dat ja, heeft hij bewaard altijd en goed verstopt.
Ja. Ja, zeker. Pogingen zijn ondernomen om elke keer opnieuw te beginnen, omdat de Jap dan een andere dag ook weer in beslag had genomen. Dus het is een heel bijzonder document. Nou ja, als je die verhalen leest, dan krijg je zelf natuurlijk als zoon meer indruk wat ze meegemaakt hebben, wat hij meegemaakt heeft. Mijn moeder zat in de kamp, zeg maar in Semarang, in Lampasari, met 2 kinderen en haar zus en haar ouders, of haar moeder. Dus die 2 dingen komen bij elkaar en achteraf, als je dat gaat beoordelen, ze hebben wel wat meegemaakt.
Ja. Werd daar thuis over gepraat, over de ervaringen in het kamp?
En mijn vader praatte er helemaal niet over. Mijn moeder praatte er wel over, maar meer met mijn oudste zus. En mijn oudste zus die brachten ons dan weer wat over.
Ja.
Maar ik kwam erachter dat toen hij bevrijd was met het einde van de oorlog in Japan, werd hij onmiddellijk weer opgetrommeld als soldaat van, en nu moeten we naar andere landsdelen om de revolutionairen te bestrijden. Dus hij was nauwelijks zeg maar, genezen van alle ontberingen, maar hij moest dan toch wel weer snel naar zijn levens.
Ja, ja.
En dan moest hij nog 2 jaar zijn. Mijn moeder komt er ook mee, gelukkig, om daar vlak in de buurt een plaats te krijgen. Maar over de eerste jaren in de oorlog heeft hij nooit zijn soldij gehad. En dat heeft mij later heeft mij dat echt beroerd.
Ja.
Verdorie, we moeten ons best doen om dat op een of andere manier weer in de reden te krijgen.
Ja, want voor de mensen die niet helemaal helder hebben wat de backpay-kwestie is, zou je een paar regels kunnen uitleggen?
Ja, dus de backpay is terugbetalen van een soldij die hij niet gehad heeft tijdens de krijgsgevangenschap als soldaat.
Ja. Hij en natuurlijk vele anderen.
Ja, vele anderen zeker. Ja. Heel goed. En ja, dat is een zwerende wond gebleven. Ze heeft heel lang gespeeld, al vanaf 45. En uiteindelijk door de regering aangegrepen om het maar niet te doen. Omdat de Hoge Raad zus en de Hoge Raad zo. Maar uiteindelijk blijft die wond natuurlijk dooretteren. En niet alleen bij mijn vader, die inmiddels al lang is overleden. Maar ook bij de volgende generatie.
Zin om verder te praten over onderwerpen die in de podcast Indisch en Indonesisch aan de orde komen? En om andere mensen te ontmoeten die een bovengemiddelde interesse hebben in Indonesië? Word dan lid van onze Facebookgroep. Zoek naar Indisch en Indonesisch en meld je aan. Je kunt mij ook volgen op Instagram. Alle links staan in de show notes bij deze podcast. Ayo!
Iets heel anders. Wat vind je het leukste aan het hebben van een Indische achtergrond? En wat is juist aan de andere kant minder aantrekkelijk of vind je lastig?
Nou, ik vind aantrekkelijk dat ik eigenlijk toch kennis gemaakt heb of uit een andere cultuur kom.
Ja.
En dat geeft ook een andere vorming aan mij. Vergeleken met mensen die hier in Nederland geboren zijn.
Ja. Ja.
En ook dat aanpassen, dat geeft ook een meerwaarde aan hoe ver ben je gaan om daarin goed mee om te kunnen gaan om hier te vestigen. Dat zijn dingen die vind ik voor mij een voordeel zijn. Anderzijds vind ik wel een nadeel dat je dus in een samenleving komt die ons niet gewend zijn, waren. En nog steeds, met een scheef oog kijken van, waar kom jij eigenlijk vandaan?
Ja, heb je die ervaring nog steeds?
Ja, nog steeds hoor, zeker, ja. Dat vind ik niet erg, omdat we natuurlijk al geharnast zijn. Maar het geeft wel aan dat die verschillen ook af en toe benadrukt kunnen worden. Zeker als het een samenleving is die steeds meer polariseert.
En zo'n vraag wordt niet naar je gevoel gesteld vanuit een culturele interesse?
Oh, die zijn er ook zeker. Oh, absoluut. Ik moet daar niet negatief over zijn. Nee, dat geeft ook het gevoel van, je kan best met een heleboel mensen, een heleboel verschillende groepen aansluiting vinden. En dat is heel positief ook.
Ja.
Zeker.
Ja. En wat vind je typisch Indisch aan misschien een manier waarop je zelf bent opgevoed of hoe je in het leven staat?
Nou, ik denk typisch Indisch is dat ik ook erg van Indisch eten hou.
Ja.
En dat ik het ook probeer te maken. Dat is leuk. Ik hou van muziek. Ook veel Indonesische muziek op dit moment, zeker.
Ja, welke muziek?
De meer moderne muziek in Indonesië. Van veel concerten van, ik weet niet of je die kent, Iwan Vals.
Ja, zeker. Ja, en absoluut.
Heel goed.
Een van mijn favoriete zangers.
Ja?
Ja.
Ik geloof dat alles al gedownload wat ik kon.
YouTube. Ja. En je kookt ook zelf?
Nee, ik kook niet per se. Okay. Ik kook wel eens Indonesisch of Indisch.
Het is meer het eten.
Ja, het eten. Ik geniet echt van als we daar ergens in een Indonesisch restaurant kunnen eten. Of bij de Warung of toko iets kunnen halen.
Ja.
Dat vind ik gewoon lekker. Ja.
Ja. En Indonesië heeft, te merken aan het bezoek ook in 2008, heeft nog steeds wel een speciale betekenis.
Zeker, ja. Het voelt echt als mijn geboorteland.
Ja.
Toen ik voor het eerst daar landde in Jakarta, dat was meteen een gevoel van thuiskomen. De reuk, alles, het klimaat, dat paste meteen.
En thuis heb je dus geen Indonesisch meegekregen, jammer genoeg.
Nee,
wat was de belangrijkste reden dat je toch dat wilde oppakken, dat je toch Indonesisch wilde leren?
Ja, ik wilde gewoon Indonesisch. Ik heb ontdekt. Of de familie in Jakarta heeft ontdekt dat wij in Nederland wonen. En we hebben contact gemaakt. Dus er zit ook nog familie hier van ons. Die we na een lange tijd gecontacteerd hebben. En dat is ook heel leuk om met hem te kunnen chatten. Dus dat versterkt natuurlijk ook wel een beetje de band.
Ja.
Maar ik voelde me heel ongemakkelijk in Indonesië dat ik die taal niet sprak.
Ja.
Ja, maar iedereen wil daar Engels praten. Dus dat is ook geen probleem.
Dat was geen probleem, nee.
Maar je mist dat toch wel. Ja.
Dus is dat ook het leukste aan nu een beetje Indonesisch kunnen? Dat je dat contact dan met de familie kan bestevigen?
Ja, zeker, ja.
Oké, laatste korte vraag. Erwtensoep of soto ayam?
Soto ayam, ja.
Ja?
Geen probleem.
Mooiste herinnering aan Indonesië?
De mooiste herinnering aan Indonesië, ja, als het gaat om nu, van 2008, dan was het gewoon de mooiste herinnering die ik had. De terugkomst naar mijn geboortehuis. Ja. Maar ook een paar dagen op Bali. En een paar dagen op een van die 1000 eilanden bij Jakarta.
Pulau
Seribu. Ja, echt ja, ja. Fantastisch.
Ja, ja.
En van vroeger was het meer het spelen.
Ja. Ja.
Met kinderen natuurlijk. Ja.
Buitenspelen waarschijnlijk.
Ja, buitenspelen, ja.
Ja. En tot slot, allerlaatste vraag. Heb je een favoriet Indonesisch woord dat, nou ja, dat beschrijft wat het is om Indisch te zijn of waar je gewoon een goed gevoel
hebt? Nou, ik heb altijd een woord onthouden wat ik mijn oom vaak hoorde zeggen. En die hadden nog steeds over Bukamai. En ik begreep toch echt niet waar dat vandaan kwam, totdat ik echt die cursus kreeg. En toen dacht ik, ja, het is gewoon buitengewoon, klaar.
Ja.
Het is echt, dat woord, dat blijft dan toch je hele leven bij je, ja.
Ja.
Op een of andere manier, ik weet toch god niet waarom, maar dat blijft toch hangen.
Dat woord, dat is de uitdrukking die is blijven hangen, boek aan mij. Mooi. Goed, heel hartelijk dank voor dit gesprek.
Nou, graag gedaan.
En sampai jumpa bij een volgende cursus of een volgende bijeenkomst.
Ja, terima kasih.
Terima kasih banyak, Pak Peter.
Bye-bye.
Bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van Indisch en Indonesisch. Het gesprek met Pak Peter vond alweer een tijdje geleden plaats. Maar Peters verhalen zijn nog steeds relevant. En zijn relaas over de aankomst van het gezin Floor in Nederland en de diverse contractpensions waar zij verbleven zijn ook in een bredere context nog steeds zeer actueel. Ook nu komt het helaas nog heel vaak voor dat mensen het land waar ze geboren zijn moeten achterlaten om in een ander land opnieuw te beginnen. En na afloop van ons gesprek gaf Peter aan dat hij vindt dat de opvang van vluchtelingen in Nederland vaak te wensen overlaat. Het doet hem denken aan zijn eigen aankomst hier in 1954 vanuit het toenmalige Nederlands-Indië. Net als nu was de sfeer van ontvangst ook toen vaak niet erg hartelijk. Heb jij zelf ook in Nederlands-Indië / Indonesië gewoond? En herken je je in Peters ervaringen met de overtocht of de contractpensions? Misschien zijn jouw ouders ook met de Oranje naar Nederland gekomen? Of hebben zij bijvoorbeeld ook op Sumatra gewoond? Of wellicht heb jij ook ooit een rootsreis gemaakt naar Indonesië? En heb je daar bepaalde herinneringen aan? Laat het me weten op Instagram of in onze Facebookgroep Indisch en Indonesisch. Meer details over Peter en deze podcast staan in de show notes. En daar staan ook de woorden die Yanti nu nog een keer zal uitspreken.
Babu. Babu. Pembantu. Pembantu. Koki. Koki, juru masak, juru masak, chef, chef, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, senang, senang. Nyai, nyai, Pulau Seribu, Pulau Seribu, bukan main, bukan main, sampai jumpa, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot ziens bij de volgende aflevering van Indisch en Indonesisch. Sampai jumpa!